Welcome back, I descended, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijks update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het hebben over de pauselijke encycliek. We gaan het hebben over een archief met allerlei chatbots en onderwijsappjes. We gaan het hebben over weer een nieuw model van Claude. En we gaan het hebben over vibe-coden met studenten. In het hoofdthema gaan we het hebben over AI-proof toetsen van onder andere afstudeerprogramma's en profielwerkstukken. We zien om ons heen allerlei strategieën om de toetsen die voor 2023 zijn ontworpen toch gewoon door te laten gaan. En daar vinden wij wat van.
Is dat zo?
Ja, dat is wel zo, ja.
Wil je dat weten? Blijf luisteren.
Precies.
Tom.
Ja.
Goed luisteren.
Oké. Okay.
Heostoma. Papa podcastum nostrum audit.
Ja.
Ja?
Ja, ik ben het helemaal mee eens.
Heb je het vertaald?
Ik heb geen idee.
Je hebt geen idee? Volgens mij heeft de paus naar onze podcast geluisterd.
Ah, oké. Okay.
Dat staat er in het Latijn. Volgens ChatGPT mensen, ik spreek geen Latijn.
Uh-huh.
Maar ik kan het wel een beetje... Ik dacht, wat is podcast eigenlijk in het Latijn?
Ja.
Podcasten.
Zo makkelijk. Jij spreekt heel goed Latijn. Hoppa. Zo kan ik het ook wel.
Appeltje, eitje. Ja, refereer naar het eerste nieuwtje. Maar ik zat net, Tom, voordat wij... jij zat nog wat te editen, zeg maar, en eventjes alles klaar te zetten. En toen zat ik even op het AD... Mm-hmm. En toen zei ik tegen jou, hey, Europa wil geen digitale kolonie van de VS meer zijn en bouwt eigen versies van WhatsApp, Gmail en ChatGPT. Vers van de pers.
Zo.
Pardon. Ursula van der Leyen. Ja, dit is echt op Europees niveau. Wij moeten een AI-continent worden, staat hier. En daar komen, ik zeg het even snel, want ik heb het net letterlijk 10 seconden voordat we begonnen gelezen.
Uh-huh.
En wat stond er? Er komen Grand Challenges. Dus ontwikkelaars krijgen smakgeld als een werkend prototype of product afleveren, waarmee een strategisch doel van de EU wordt afgevinkt. En dan moeten 3 keer zoveel datacenters komen in Europa. Ze hebben ook weer naar de podcast geluisterd.
Datacenters, ja. En ze blijven hangen bij dat sexy onderwerp. Hè?
Dus Ursula van der Leyen, de paus.
ja.
Welkom ook.
Nou, ik merk sowieso dat Europa een beetje overstag gaat. Heb je AI-report van vorige week geluisterd?
Ja.
Dan hadden ze iemand die daar hoog in de boom zit natuurlijk in Europa. En daar zei zij van, hey, we zijn allerlei wetten aan het wegschappen en zo. We willen het echt niet meer tegenhouden. We moeten mee. Ja, dat is wat wij natuurlijk al 3 jaar aan het zeggen zijn. Dus ik ben wel blij dat gebeurt.
We hebben ongelooflijke invloed. Zullen we naar het eerste nieuwtje gaan?
Ja, laten we het doen.
Toma. Hè? Ja, dus paus Leo XIV heeft op 25 mei zijn eerste encycliek gepubliceerd. Magnifica Humanitas, of prachtige mensheid. Met als ondertitel over de bescherming van de mens in een tijdperk van kunstmatige intelligentie. Een flink deel daarvan gaat over onderwijs en opvoeding. De paus schrijft dat veel onderwijssystemen moeite hebben om de snelle veranderingen bij te houden en dat curricula, schoolinrichting, toetsing en zelfs de rol van de leraar opnieuw doordacht moet worden. Hij wijst op het risico dat het gemak waarmee leerlingen via AI antwoorden en samenvattingen krijgen, het verlangen om zelf vragen te stellen kan doven. En hij pleit ervoor leerlingen te leren wanneer ze AI juist niet moeten gebruiken. Daarnaast vraagt hij aandacht voor de blijvende scholing van leraren gedurende hun loopbaan, zodat zij leerlingen kritisch en creatief met de technologie leren omgaan, in plaats van die passief te ondergaan.
De man heeft er wel verstand van.
En dit is toch, ja, ik vond het echt, ik schrok echt. Ik dacht eerst, het is een grap, de encycliek gaat over AI.
Ja.
Ja, dat zal ergens een paragraafje zijn.
Ja.
Nee, het gaat toch pontificaal over?
Zeker.
Pun intended. En toen dacht ik heb dat ding geprobeerd te lezen. Niet helemaal overigens, in alle eerlijkheid, maar wel het onderwijshoofdstuk. Want dat was gewoon 1 van de 5 of 6 hoofdstukken.
Mm-hmm.
En daar staat eigenlijk geen woord onzin in.
Ja.
En ik ben altijd een beetje bang dat iemand dan iets gaat roepen.
Mm-hmm.
Maar nog los van dat in de Volkskrant stond dat dit voor een deel met AI geschreven zou zijn. Wat ik dan wel weer een hele leuke grap zou vinden.
Ja.
Kan
is,
ik niet
is
bewijzen.
Is nog maar de vraag. Hè?
Is ja. nog maar de vraag. Maar ik vond het een heel goed stuk met hele logische en zinnige waarschuwingen zou je kunnen zeggen.
Zeker. Helemaal mee eens. Ja, en je zei net nog van dat zelfs de rol van de leraar opnieuw doordacht moet worden. Daar hoor ik ook steeds meer om me heen hoor. En laatst ook in onze webinarserie, daar zei ook iemand van... Ja, onze rol gaat gewoon enorm veranderen. En ik weet niet of ik dat fijn vind. En ik dacht van ja, Daar kan ik me helemaal in vinden. Ik merk dat ook bij mezelf, hoor. Sommige dingen die ik heel leuk vond, ja, dat kan een AI beter of efficiënter dan ik. Ja, onze rol gaat absoluut veranderen. Ik hoor dat zo'n beetje alle docenten nu al zeggen.
Ja, jij pakt die zin eruit, hè. En eens, ik pak de volgende zin eruit. Hij wijst op het risico dat het gemak waarmee leerlingen via AI antwoorden en samenvattingen krijgen, het verlangen om zelf vragen te stellen kan doven. Vind ik een hele mooie zin. Dus zeg maar een appel doen op de nieuwsgierigheid van de mens. Mm-hmm. Ik zeg altijd, maar ieder kind wil leren. Dus als je in je les kinderen hebt die niet willen leren, ligt dat niet aan die kinderen in het algemeen, maar ligt dat aan het ontwerp of aan de manier waarop het enzovoorts. Nou, ja. Dat denk dat weinig docenten dat niet met mij eens zijn. Maar dat intrinsieke verlangen van leren ook door AI eigenlijk ingedampt kan worden, omdat je zo makkelijk en laagdrempelig antwoord kan krijgen op je vragen, vind ik een heel interessante.
Hmm. Ja, helemaal mee eens. Ik zie het ook wel, soms kan AI ook weer heel erg helpen bij dat studenten heel intrinsiek gemotiveerd worden. Want je kan heel goed leren met AI. Dat ding kan jou helemaal begeleiden. Dat geeft gewoon, op het moment dat je het wil, geeft het je de informatie. Ik ga gewoon eventjes doorspoelen naar eigenlijk een van de laatste nieuwtjes die we wilden bespreken. Want ik heb gevibecode met mijn afstudeerklas. Ik vond eigenlijk het gewoon tijd dat zij hier iets over moesten weten. Ik vind, het is juni 2026. Ik vind dat mijn afstudeerders gewoon iets moeten weten over vibecode. Dus ik ging dit bespreken in de klas. Ze gingen met ChatGPT, met andere AI's, gingen ze een simpele HTML-site maken. Die ze ook meteen online konden zetten. En sommige van mijn afstudeerders, die gingen gewoon helemaal los. Die gingen gewoon dingen in de praktijk waar zij tegenaan liepen. Hadden ze iets van, hey, maar nu kan ik dus een website hiervoor maken, of nu kan ik dit ervoor maken. En sommige die gingen na de les, kreeg ik nog appjes en dergelijke van, hey, hoe doe je dit? Of kan je nog wat nog helpen bij dat soort dingen? Want zij waren gewoon net met die AI ook weer doorgegaan van, hey, help me eens met het maken van dit, help me eens dit begrijpen. En ja, dus ze kunnen gewoon de hele tijd door, omdat die AI hun gaat helpen. En als je het over intrinsieke motivatie hebt, ja, dat zie ik daar overduidelijk terug.
Dus het verlangen om te leren werd aangewakkerd door AI.
Zeker.
En je ziet hier, zeg maar, dat wat ik vaak in mijn workshops en lezingen zeg, dat als je niets doet, de AI zich gedraagt als een behulpzame AI-assistent die in de regel het verlangen eerder wegneemt, omdat hij direct antwoord geeft en altijd maar wil helpen. Op het moment dat jij, want jouw studenten zijn metacognitief echt wel wat verder dan de gemiddelde leerling, zeg maar. Hè?
Mm-hmm, zeker.
Zijn vierdejaars HBO-studenten.
Ja.
En dat diegenen die dat oppakken dus zelf blijven nadenken en zeggen, hoe ga ik dit nu gebruiken? En dan ontstaan er in één keer een hele hoop nieuwe mogelijkheden. Dan gaat het hoofd aan.
Ja. Ja,
dan zie je in één klap eigenlijk die twee kanten.
Absoluut. En het is zo gaaf dat zij nu, want zij lopen allemaal stages, ze moeten het hele jaar stage lopen, maar dat zij nu allerlei dingen in de praktijk aan het verbeteren zijn. Dus zij zijn nu hun vibecode projectjes aan het delen op de werkvloer en daar krijgen ze enorme complimenten voor en daar krijgen ze weer heel veel energie van.
Dat vind ik een mooi voorbeeld.
Ja.
Dus beste Paus, heel fijn dat je er met zoveel nuance over gesproken hebt. En ja, wij maken natuurlijk niet voor niks deze podcast. Dus wij zijn natuurlijk eens met het idee dat dit even van belang is om hierbij stil te staan. Mm. Maar de manier waarop hij over onderwijs nadacht, denk ik, is geen woord aan gelogen. Maar er zit ook een kansenkant aan. Dus hij waarschuwt tegen de gevaren. Als wij de handschoen oppakken en het omdraaien, zeg maar, zal ook de Paus enthousiast worden.
Ja.
Dat is toch fijn?
Zeker. Ja, maar ik vond het echt een sterk stuk.
Ja.
Mooi. Hey, gaan we even door. Vanaf nu staan alle oude items van ons AI Speakbriefje gebundeld op de site. AI Speakbriefje.
Wat is dat?
Dat is onze nieuwsbrief. En in onze nieuwsbrief, die komt elke week uit, hebben we natuurlijk nieuwtjes die we delen. We delen altijd chatbots die relevant zijn in het onderwijs. We delen altijd appjes. We delen altijd onderzoek. En wij krijgen altijd de vraag, Marcel, hey, ik heb 3 weken geleden dat appje gehoord, zo waar kan ik dat terugvinden?
Had je je maar moeten inschrijven.
Ja, precies. Maar nu hebben we dat dus allemaal in het archief staan. Dus je kan het per direct kan je dat terugvinden op de website, op één plek. En dan vind je dus al onze chatbots terug, al onze appjes, alles erop en eraan.
Ja, mooi hè?
Dat is heel mooi.
Ik heb dat met AI gedaan.
Ja.
En ik dacht, al die nieuwsbrieven en zo, dat wordt nog wel even een werk om dat er allemaal op te krijgen.
Mm-hmm.
Want toen dacht ik, ja, daar hebben we dus AI voor bedacht.
Mm-hmm.
En dus ik had eerst al die nieuwsbrieven eventjes aan Claude Cowork gegeven en gezegd, maak hier eens bestanden van met de informatie uit die nieuwsbrief die ik nodig heb straks. Dus eigenlijk een soort van verkorte varianten van, goede samenvatting zou ik maar zeggen, met alle gegevens. En toen heb ik even zitten coderen, althans Ik heb ze te vibe-code natuurlijk. En wat ik nu voor elkaar heb, Tom, los van dat de site zo staat, is dat als er een nieuwe nieuwsbrief is, dat ik die gewoon aan mijn vriendje kan geven.
Ja.
En dan fixt hij dat gewoon rechtstreeks op de site. Ik hoef niks meer te doen. Hij zegt, ik zet het er wel even voor je op.
Geweldig.
En ik zie het gewoon live veranderen, zeg maar. De berichtjes worden toegevoegd en dan... Er zit zo'n loopje aan de achterkant, hè, en dus er wordt een berichtje gemaakt. Dat wordt dan automatisch gelinkt aan de...
Ja, heel vet.
Ja, dus toch, want ik dacht aan de voorkant...
Je hebt hier... je eigen MCP hiervoor gemaakt, toch?
Nee, dat is een plugin. Die bestaat. Oh, een plugin. Okay. Die bestaat voor mensen die wel eens websites bouwen met WordPress. WordPress heeft ook een plugin nu, meerdere zelfs. Ik gebruik er eentje waarmee je zo'n chatbot kan verbinden aan jouw site. Dus kan die aan de achterkant in. Is die als het ware ingelogd.
Ja.
Ook voorzichtig mee zijn. Ik heb hem alleen toegang gegeven tot bepaalde gedeeltes.
Ja.
Maar ik dacht dus aan de voorkant, dat wil ik even zeggen. Ik dacht, oh, dit wordt echt een klus.
Mm-hmm.
En ik was blij verrast hoe snel dit ging en hoe makkelijk het weer ging. Dus ik laat me nog elke week verrassen door.
Soms is het echt een feest om met die AI te werken.
Ja, toch?
En om even een voorbeeld te geven wat wij bedoelen met appjes van de week. Dus ik denk dat een hoop van onze luisteraars die nieuwsbrief krijgen. Dus die krijgen elke week cadeautjes, zoals wij het noemen. Maar degene die er komende week weer opkomt, vond ik echt een hele leuke. En ik ga hem eventjes benoemen. En dan mag jij even zeggen, want je hebt hem gemaakt, je bent er volgens mij trots op. Maar ik ga hem even introduceren. Het begin van de les is voor veel docenten een lastig moment. Leerlingen komen binnen met de energie van de pauze of de drukke gang nog in hun lijf. En dan wil je een beetje rust en aandacht voor het begin van de les. Deze week hebben we daar een Digibord-app voor. Je kiest van tevoren één opdracht, zet er een timer op en zodra de klas binnenkomt, ziet iedereen op het bord wat de bedoeling is. Er zitten ruim 60 opdrachten in, verdeeld over 7 categorieën van kijken en opmerken of even puzzelen tot een momentje rust of in stilte je spullen klaarleggen. Je vult het op niveau, dus een ademhalingsoefening voor groep 4 ziet er heel anders uit dan eentje voor in het HBO. En zit jouw opdracht er niet bij, want wil je iets heel anders, dan typ je hem zelf in. Op het bord komt dan een rustig scherm zonder geluid met de opdracht en een aflopende timer die groen wordt als de tijd om is.
Voilà.
Ja.
Is dat geen feestje?
Ja.
Dus ik heb veel succes altijd met mijn Energizer chatbot.
Mm-hmm.
Om eigenlijk het tegenovergestelde te bereiken. Het kakt een beetje in en geeft ze een idee. En ik dacht, want ik probeer elke week weer een leuke app te maken. Deze, ik zag net ook in de klik, zeg maar, dat heel veel mensen hier blij van worden. Mm-hmm. Dus wel leuk dat je er even wat aandacht aan geeft.
Ja.
Dit is zo'n dingetje, wat ik dat kost mij een half uurtje om dit te bouwen.
Ja.
En dan bedoel ik echt van kop tot staart. Dus het kost me minder tijd, maar voordat je hem helemaal... op voor zel in mijn geval op staan. En dan kan iedereen in de hele wereld hem gewoon gratis gebruiken.
Ja.
Ik werd er wel vrolijk van.
Ja, het is wel leuk. Ik kwam vorige week, gaf ik nog een keynote bij een bepaalde onderwijs. En kwam er iemand naar me toe en die zei van, ik vind het zo leuk, die nieuwsgroep met elke keer die apps. Ik ben gewoon weer elke keer benieuwd naar wat er nu weer komt. En ja, deze vind ik ook weer heel mooi.
Ja.
Nou, en daar hebben, daar hebben we dus een heel archief van en dat staat allemaal op de website.
Dat was het nieuwtje van de week. Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je het nog niet hebt of deel het met collega's. Want denk ik, er zit heel veel moeite in voor ons. Maar het is ook een hele gave manier om laagdrempelig die kennis te delen.
Ja, zeker.
Hey, en mag ik hem weer, want jij zei in de voorbeschouwing, Anthropic heeft weer een nieuw model. Weer een nieuw model.
Ja.
Weer een nieuw model.
Zo voelt het wel een beetje.
Ja, de tijd die tussen de modelrelease zit, wordt steeds korter.
Ja.
En dat suggereert, zeg ik even voordat ik de inhoud inga, dat ze steeds meer AI kunnen inzetten om AI te verbeteren.
Mm-hmm.
En noemen ze dan zeg maar een soort van op naar de singularity. Op een gegeven moment worden die dingen gewoon slimmer dan de AI researchers. En dus kan er ook gewoon, kun je aan Claude vragen, hey, hoe moet ik het volgende model eigenlijk trainen om beter te worden? En dat is de suggestie die gewekt wordt door die steeds snellere releases. Maar om even op een nieuwtje in te gaan, Tom. Anthropic heeft op 28 mei Claude Opus 4.8 uitgebracht. We zitten alweer bij 4.8. De opvolger van, je raadt het niet, 4.7. Maar het is wel een model wat zeker gezien die storm die ChatGPT een tijdje over zich heen had, die best wel wat docenten dagelijks gebruiken.
Ja. Anthropic is nu meer waard dan OpenAI, hoorde ik.
Ja, en allebei zijn ze meer waard dan AI voor docenten.nl, heb ik ook begrepen. Ja, toch?
Ja.
Nog wel. Sorry, we gaan terug naar de inhoud. Wat in vrijwel alle besprekingen terugkomt, als je kijkt naar de reviews, is de nadruk op eerlijkheid. En daar is die wel interessant. Anthropic traint het model om geen claims te doen die het niet kan onderbouwen. En bij het schrijven van code laat Opus 4.8 volgens het bedrijf 4 keer minder fouten ongemarkeerd passeren dan zijn voorganger. Oftewel, het model is eerlijker en ietsjes preciezer. Ze zeggen niet, het is slimmer, het kan alles beter, want het is echt best wel een incrementeel geheel. Maar ik wilde hem toch even benoemen. We hebben wel in de voorbespreking gezegd, is het wel interessant? Ja, volgende week, als je Polymarket gelooft, komt ChatGPT 5.6 uit. En voor je het weet is het Anthropic 4.9.6. Ja. Je merkt het in de dagelijkse gebruik niet bij normale onderdelen. Maar ik vond het wel de moeite waard om even aan de ene kant te duiden hoe snel het gaat en hoeveel druk erachter blijkbaar zit. En aan de andere kant vooral hier te laten zien dat ze dus ook inzetten op dingen waar je in het onderwijs veel last van hebt. Hallucinaties, ja. Ja. Bluffen. Dus daarom wil ik hem toch even benoemen.
Ja, en dat is wel belangrijk. Dus het wordt, het model wordt altijd weer intelligent, maar het gaat dus ook minder bluffen, minder liegen. En dat is wel zeer relevant dat ook gaande is.
Juist. Voor de rest kunnen we hier heel veel woorden aan wel. Maar ik denk dat we de volgende keer misschien als nieuwtje hebben ChatGPT 5.6 is uit, maar dat het interessanter is dat die apps die ze daaromheen bouwen, dus Cloud Code en Codex, die gaan echt veel belangrijker worden. En daar moeten wij denk ik de luisteraar een keer goed in meenemen. Want er zijn nu 5 miljoen mensen die Codex gebruiken. En er zijn 900 miljoen mensen die ChatGPT gebruiken ongeveer. Dat is maar een klein percentage, maar dat percentage groeit enorm snel.
Ja. Bijna geen ChatGPT meer. Precies. Ik gebruik zo'n beetje altijd Codex nu.
Gaan we die een keertje goed behandelen?
Ja, misschien, dat is wel handig.
Misschien wel gewoon als nieuwtje of als hoofdonderwerp.
Ja. Hey, heb ik ook nog een klein nieuwtje, iets wat we ook wel zagen aankomen. Het Nederlandse Norber AI heeft een tool gelanceerd die Clarex AI heet. En ze richt op misconcepties bij grote groepen studenten in het hoger onderwijs. Het idee erachter is dit. Bij het nakijken van open antwoorden krijgen we als docenten slechts een deel van de inzichten. Want docenten die hebben geen oneindig geheugen. Als we een AI laten meekijken naar de antwoorden, kunnen we patronen en misconcepties herkennen. Zodoende krijgen we meer inzicht wat de studenten goed en fout doen. Nou, volgens mij overduidelijk dat AI hier een enorme meerwaarde gaat leveren.
Ja, dat is een hele voor de hand liggende use case.
Ja.
Ik moet meteen denken aan een vrij populaire chatbot die ik ook ooit gedeeld heb. Ik weet niet of die ooit in een nieuwsbrief heeft gestaan. Dat is een dagboekanalyse.
Mm-hmm.
Daar hebben we het wel eens over gehad. Dus als student ga jij data aanleveren in mijn chatbotje. Maar de parallel is denk ik evident. Jij levert een dagboekje in. Je bespreekt iedere dag wat teksten in over wat heb je die dag gedaan. Hoe voelde je daarbij enzovoorts. En als je dat 1 of 2 weken doet, gooi je dat in die chatbot. En die chatbot analyseert jouw studeergedrag. En die trekt daar patronen uit. Ik heb hem ook getest bij ons in de opleiding.
Mm-hmm.
Bij een aantal studenten dat gebruikte. En die gaven allemaal terug. Dat was ik me niet zo bewust van. Of dat is echt heel handig. Ik krijg gewoon een tip. Bijvoorbeeld, elke keer als je 's avonds gaat voetballen, dan doe je overdag niks. Misschien moet je huiswerk dan ook niet op die dagen plannen.
Ja.
Misschien werkt dat gewoon niet voor jou. Of als je in de bieb zit, studeer je langer dan als je. En dat soort platte dingen. Nou, op een niveau van je hebt 200 leerlingen die een essay schrijven op basis van een bepaalde methodiek die je hebt aangeboden. Ja, die kun jij niet alle 200 lezen en dan dat.
Nee, gaat je niet lukken.
Gaat je gewoon niet lukken.
Nee.
ChatGPT heeft dat in 1 seconde allemaal gelezen. En die kan je ook nog precies vertellen. Hey, allemaal bij de kern gaan ze dit en dit. Of ja. Heel veel enzovoort. Dus enorm, enorm van de hand liggend.
Ja, zeker. Gaan we naar de best practice. En we hebben er heel veel de laatste tijd krijgen we er binnen.
Leuk.
Dus het is echt geweldig. Maar dus ja. We moeten echt kiezen. Dus, en jij zei van deze vond ik echt geweldig.
Ja, en niet dat de anderen minder waren, maar het is soms ook een beetje toeval.
Ja.
Deze zat even bovenaan in de lijst, zou ik maar zeggen. Dus blijf ze sturen. De best practice van de week komt via onze mailbox binnen. Van luisteraar Peter het Jong uit het praktijkonderwijs. Ook leuk om die context een keer te benoemen.
Mm-hmm.
Hij heeft zelf een lesplatform voor natuuronderwijs gebouwd. Door te vibecoden. Het mooie zit volgens mij in de werkverdeling. De AI deed namelijk het zware werk in de opbouw. Van een doordacht curriculum naar blokken, lessen en segmenten met vragen. Terwijl de app die de leerlingen gebruiken, die hij dus gemaakt heeft met AI, zelf nog gewoon zonder AI draait. Onderwijskundige is het slim gevonden, want hij ving het probleem op dat werken uit boeken voor zijn leerlingen heel erg gedemotiverend werkt. En hij bouwde meteen toegankelijkheid in de app, met voorleessoftwerk voor dyslexie, een visuele beperking. Dus voorleessoftwerk voor dyslexie en een visuele beperking. En ook een NT2-functie voor leerlingen met een taalachterstand. Nou, ik vind daar echt complimenten voor Peter. De docent die heeft ook, dat is ook geen programmeur. Maar die heeft wel een werkend platform neergezet dat hij ook echt in zijn lessen gebruikt. De app is te vinden op natuurlessen.netlify.app.
Ja.
Bekeken?
zeker bekeken. En wat ik er heel interessant aan vond, is dat je als je de app opent, dan moet je zeggen van, hey, ben je een leerling of ben je een docent? Dus wat wij veel doen met onze appjes, is wij gooien het gewoon helemaal open en dan kan iedereen het gebruiken. Bijvoorbeeld onze examen, docenten, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar hij zegt van, hey, je kan hem ook via de docent doen en dan kan je dus je eigen klassen beheren, zodat je dus je leerlingen tot bepaalde leerstof toegang geeft. En dan kan je ook een beetje tracken wat ze allemaal hebben gedaan. Ja, vind ik een heel slim concept. En ja, misschien ga ik dat ook wel in komende appjes doen. Want ik kan me helemaal voorstellen dat je als docent wil je daar gewoon meer regie op houden. Dus ja, dat vond ik ook een hele mooie.
Krijg die vraag heel vaak. Als ik chatbots bouw en zeg ik heb nu een leuke chatbot voor mijn klas, kan ik dan zien wat ze doen?
Ja.
Nou, dat kan per definitie niet, want zo'n chatbot werkt eigenlijk in als je bij ChatGPT bijvoorbeeld maakt, op het account van de leerling.
Ja.
Maar als je een app bouwt waarbinnen je zo'n chatbot registreert met een database,
ja.
Kom naar de hackathon, zou ik zeggen, op 12 juni. Dan kun je dat ook nog eens gewoon live gaan doen op die dag. Dan kan dat wel.
Ja. En dan eventueel kan je het weer in die AI inzetten van Norber AI en die gaat alles analyseren.
Dan krijg je Learning Analytics 2.0.
Absoluut. Hey, gaan we richting hoofdthema. Maar voordat we doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Want zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website ai4docenten.nl.
Doe als de paus. Abonneer je op onze podcast. Hey, we hebben nog onze sponsor.
Een boekentip. Een bijzonder boek. Een feest om te lezen. Zo omschrijven hoogleraar kunstmatige intelligentie Erik Postma en filosoof Govert Deriks het Ai van Columbus van Hans Hoornstra. Dit is geen boek over trucs of tools, maar een praktisch handboek en filosofische gids over AI en onderwijs. Met krachtige modellen, leuke anekdotes en herkenbare voorbeelden krijg je grip op een ontwikkeling die leren, lesgeven en beoordelen blijvend verandert. Met prachtige full-color illustraties neemt Hoornstra je mee in drie inspirerende delen. De filosoof, de modelmaker en de praktijkman. Voor onderwijsprofessionals die niet alleen willen bijblijven, maar voorop willen lopen. 5 sterren op managementboek.nl. En lovende recensies door de VO-raad. Bestel het AI van Columbus vandaag nog via digitaleintelligentie.nl.
Oké, gaan we door naar het hoofdthema. En daar gaan we het hebben over AI-proof toetsen. En nou, om ons heen zien wij, wat we al zeiden in de introductie, best wel wat mensen die strategieën toepassen om toch nog die ouderwetse toets door te kunnen laten gaan.
Pleistertjes plakken.
En daar vinden we wel wat van. Dus Marcel, take it away.
Dat vinden we kansloos. Maar luister vooral door, want het is niet zo ongenuanceerd als het klinkt. Goed. Het hoofdthema komt deze week recht uit de praktijk. Want ik zat onlangs bij de Hogeschool van Amsterdam aan tafel. En daar waren verschillende opleidingen een ochtend lang in een zeer open houding aan het werken aan hun afstudeerprogramma. En de scriptie, als belangrijk onderdeel van dat programma, is van oudsher één van de grootste schriftelijke producten in het onderwijs. In het VO zie je iets vergelijkbaars in het profielwerkstuk. Lang ging het gesprek over de vraag hoe je zo'n eindwerk AI-proof maakt. Dus dichttimmert tegen ongewenst gebruik van AI. De insteek in Amsterdam was een andere. Hoe maak je een afstudeerprogramma AI-ready? Dat verschuift de vraag van controle en bewijslast naar de vraag wat een student aan het eind eigenlijk moet kunnen. En hoe je dat laat zien in een tijd waarin de tekst zelf steeds minder vertelt over wie hem heeft gemaakt. De paus zei het ook al. Daarmee raakt het meteen aan beoordeling, begeleiding en wat een diploma op dit moment op dit niveau nog garandeert. En Tom, ik wil eerst een vraag aan jou stellen, met het gevaar dat ik hem alweer meteen terugkrijg. Maar jij begeleidt al heel lang afstudeerders. Voor mij is het echt al wel langer geleden.
Mm-hmm.
Ik denk niet dat de programma's per se heel anders zijn, maar je hebt de afgelopen jaren veel afstudeerbegeleiders begeleid, onder andere met scriptie. Ben jij nou AI-proof of AI-ready?
Ja, en met AI-proof bedoel je dus dat dichttimmeren en AI-ready kijk je verder? Hoe zie je dat precies?
Ja, en dan moet ik even kleur bekennen. In de literatuur zou je kunnen zeggen, of in het discours, in het gesprek op internet, wordt AI Ready minder gebruikt. En we gebruiken mensen AI Proof eigenlijk voor twee dingen. Mm-hmm. Maar ik wil dat uit elkaar trekken. Daarom gebruiken wij, ook met dank aan Barend, die daar heel scherp in is geweest.
Ja.
AI Ready is echt een andere manier van denken. Waarbij AI Proof betekent dat je probeert te verdedigen tegen de invloed van de AI op jouw toets. Dus je hebt een profielwerkstuk en je denkt, hoe ga ik nou voorkomen dat dat met AI geschreven wordt? En als dat al gebeurt, hoe hou ik die toets, zoals jij zei, overeind? Door bijvoorbeeld er een presentatie met een mondeling aan te plakken.
Mm-hmm.
AI Ready betekent eigenlijk, ik ga niet verdedigen, maar ik ga AI omarmen. Ik erken dat dat er gewoon is en ik ga kijken hoe ik mijn toets of datgene wat ik wil toetsen zo kan inrichten dat AI daar gewoon een integraal onderdeel van is. Je moet op sommige momenten AI gebruiken en op sommige momenten niet, maar ik richt het zo in dat ik me niet verdedig tegen AI, maar dat ik AI eigenlijk binnenhaal als onderdeel van het hele leren. En dat lijkt mij op lange termijn een veel gezondere houding. Daarom zei ik AI-proof is kansloos, maar daar bedoel ik dus die nauwe definitie mee.
Ja, ja, duidelijk. We hebben een afstudeerprogramma wat een soort van programmatisch toetsen is, dus met verschillende grote opdrachten. Mm-hmm. Dus voor twee van de grote opdrachten moeten ze ook heel veel in de praktijk doen. En dat is eigenlijk dat ze dan ook vooral AI moeten gebruiken en dergelijke. Want ja, dan hopen we dat het niveau gewoon hoger wordt. Als je het hebt over het onderzoek, wat ze ook moeten doen, dan is het niet dat we voor AI ready gaan. We hebben nog niet eens AI proof. We hebben nog helemaal niks, zou ik eigenlijk willen zeggen. Bij ons mogen ze gewoon nog een stuk tekst inleveren.
En is dat, en daar, ja, dat is dan geen, wat ze noemen, summatieve toets. Ze krijgen daar geen cijfer voor, maar ze krijgen er feedback op.
Ja, uiteindelijk is het een onderdeel van het afstudeerportfolio, dus ze moeten daar wel een voldoende voor scoren.
Ja, in het systeem niet, volgens mij, krijgen ze gewoon feedback. Maar in de praktijk, als dat een onvoldoende is, want dat cijfer bestaat helemaal niet, volgens mij is het dan startbekwaam of
ja,
niet
ja,
of
wij
zo.
Ja, dat startbekwaam inderdaad. Ja.
Dan haal je het gewoon niet in de praktijk. Dus klopt. Eigenlijk zijn jullie stiekem weer ouderwets aan het doen.
Zeker.
En is het nog niet eens AI-proof, zeg jij?
Nog niet eens AI-proof, klopt.
Oké, interessant.
Overigens ga ik daar natuurlijk wel anders mee om. Dus ik ga dan weer kijken van, hey, ik vind dat mijn studenten alles moeten weten over hun eigen scriptie. Want ik weet dat ze dat met AI genereren. Dus ik ga daar weer anders mee om.
Ja.
Maar officieel mogen ze een tekst inleveren.
En mogen ze dan wel AI gebruiken, ook van jouw collega's?
Ik weet niet van alle collega's, maar ik hoop het.
Nou, als je zegt, het is niet eens AI-proof. Nou, het lijkt me, ja, als het alleen het schriftelijke product scriptie is, lijkt het buitengewoon niet AI-proof. Want als dat stuk beoordeeld wordt, en jij kan niet lezen of AI dat geschreven heeft of de student, dan weet ik niet zo goed wat je aan het toetsen bent.
Ja.
Oké.
Nou, zeker. Maar dit is denk ik ook wel waar de discussie over gaat. Want ik hoorde steeds meer mensen om me heen, en zeker ook vorige week in de groepsapp van EduAI, zijn heel veel mensen nog bezig met het AI-proof maken van het onderwijs. Dus eigenlijk gewoon de descriptie waar we bijvoorbeeld net over hebben, maar ook allerlei andere toetsen, profielwerkstuk hoor ik mensen over, allerlei verslagen. Mensen zijn heel erg bezig met allerlei regels bedenken en dan weer nog meer verdedigingsmechanismen erop plakken, zodat het uiteindelijk dat ze precies dezelfde toets kunnen doen als voor AI. En ja, volgens mij, ik hoor nu mensen zeggen, Marcel, van hey, oké, wij gebruiken bijvoorbeeld de AI-waaier, waar ik echt zeer negatief over ben. En hoe mensen dat dan moeten bewijzen is dat ze een enorm verslag moeten inleveren van hoe ze AI hebben gebruikt. Waarvan ik denk, dat kan je ook weer met AI schrijven. Maar dan niet alleen moeten ze zo'n verslag doen, ze moeten volgens mij nog aan allerlei, ze moeten volgens mij nog iets ondertekenen. En ze moeten nog dat doen en ze moeten nog dat doen. Ze zijn die studenten heel erg bang aan het maken.
Biechten ook nog bij de pauze?
Ja, ook nog. Ze moeten het ook nog eens voor de docenten allemaal typen. Nee, het is echt gekke werk wat sommige mensen aan het doen zijn om het maar tegen te houden. En nog de kers op de taart binnen onze webinarserie, we hadden het over toetsen, zei iemand dat ze nog het werk van de studenten in ChatGPT zetten en dan ging vragen aan ChatGPT, heb jij dit geschreven?
Ja.
En ik dacht, oh, zijn we daar nog? Het is 2026, dit kan toch niet?
Ja. Hey, dus even, als we net het onderscheid hebben geduid tussen AI Proof en AI Ready, en als je naar AI Ready wil,
Where we will.
De eerste stap die je volgens mij altijd moet zetten, en dat is zo oud als onderwijs is, wat wil je dat ze leren?
Mm-hmm.
En denk jij, ja, dus wat zijn de leeruitkomsten of wat zijn de leerdoelen of net hoe je dat noemt? Denk jij bij een scriptie of misschien een profielwerkstuk, maar laten we scriptie even als voorbeeld gebruiken, die transfers vrij makkelijk te maken, denk ik, in je hoofd. Als je luistert met een andere toets in je hoofd, hè, welke leeruitkomsten vallen voor jou weg door AI bij de scriptie? Want je kunt niet 300 uur bij iemand gaan zitten kijken hoe die met pen en papier een scriptie schrijft. Dat gaat er niet gebeuren.
Nee. Nee, natuurlijk
en
niet.
En je wil daar van alles mee vangen. Dus als iemand een scriptie heeft geschreven, dan toont hij daarmee van alles aan.
Ja.
Ik kan schrijven, ik kan redeneringen ophangen, ik kan onderzoek doen, weet ik veel wat.
Mm-hmm.
Om even nog iets meer te duiden bij, ik had een voorbeeldscriptie gekregen, of een voorbeeld afstudeerprogramma en handleiding. Overigens zat echt steengoed in elkaar voor 2023, vond het echt complimenten.
Mm-hmm.
En daarin hadden ze 9 leeruitkomsten voor de scriptie of voor het onderzoek eigenlijk. En de eerste 7 waren eigenlijk chronologische dingen die je doet in een onderzoek.
Ja, ja, ja.
Kan een literatuuronderzoek doen, kan een onderzoeksvraag stellen, kan methodisch dit doen, kan analyseren,
mm-hmm.
kan conclusies trekken enzovoorts. En luk 8 was, kan een scriptie schrijven en luk 9 was, kan het verdedigen. En mijn conclusie was dus met luk 8 en 9 vang je dan indirect de rest. En dat is eigenlijk hoe het heel vaak, denk ik, gebeurde bij zo'n grote toets. Je vangt van alles daarmee.
Mm-hmm.
Als je nou naar al die leeruitkomsten kijkt of datgene wat je wil vangen eigenlijk met zo'n scriptie, wat valt dan weg door AI?
Alles.
Wat ze niet meer hoeven te leren volgens jou?
Als je nu het €200 abonnement hebt en je zegt maak een scriptie, dan gaat dat ding toch gewoon een hele scriptie maken?
Ja, maar dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is, wat wil jij dat ze eigenlijk leren nog? En waarvan zeg je, dat hoeven ze niet meer te leren, want dan gaan ze nooit meer iets aan hebben. Dat kan de AI wel voor ze doen. Ook als ze gaan werken. Want wij willen tenslotte studenten opleiden tot een soort van onderzoekscompetente, kritische medeburger, toch?
Ja, ik wil dat ze in ieder geval nog kritisch kunnen kijken naar andere onderzoeken bijvoorbeeld.
Okay.
Maar het zelf doen van onderzoek of iets dergelijks, daar kan die AI hier zo goed bij helpen dat in mijn optiek eigenlijk allemaal niet meer nodig is.
Oké, okay. Dus zelfs het zelf onderzoek doen zou niet meer hoeven?
Nee joh.
Nou ja, ik denk niet dat ik het met je eens ben, maar dat is interessant hè.
Ja.
Maar die exercitie moet je volgens mij maken. Wat wil ik nog? En laten we hem iets conservatiever maken. Ik zou zeggen, volgens mij moet je nog wel een keer een onderzoek doen. Anders begrijp je niet hoe onderzoek in elkaar zit.
Mm-hmm. Dat zou het nog kunnen zijn. Hè? Zeg maar, dan is het een middel tot een bepaald
zeker.
Doel. Dus dat je kritisch kan nadenken
bijvoorbeeld,
over onderzoek.
Bijvoorbeeld. Dus ja. Dan hou je een nieuw setje leeruitkomsten over.
Ja.
En dan is volgens mij de volgende vraag. Hoe ga je dan in godesnaam, Tom? Want dat is natuurlijk de $1 million question. Hoe ga je dat dan AI ready maken? Waarbij je AI als een integraal onderdeel van het hele leerproces inzet. Zonder dat die student dan telkens zeg maar in de valkuil trapt van ik laat het gewoon doen en ik denk zelf niet meer na.
Mm-hmm.
Ik ga hierop graag uw antwoord. De luisteraars zitten hier al een half uur op te wachten.
Vind ik een hele moeilijke vraag. Ja, ik kijk vooral. Als ik kijk naar ons afstudeerprogramma, hebben we dus ook allerlei onderdelen die heel erg in de praktijk zijn. En dat vind ik ijzersterk. Ik wil dat daar al mijn toetsingsmomenten eigenlijk komen. Dat vind ik heel valide. Van ga maar iets in de praktijk doen. Mm-hmm. Want we willen jou uiteindelijk een beroepsprofessional maken. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe onderzoek eruit gaat zien in de praktijk. En zeker over een paar jaar. Ja, ik denk dat helemaal op de kop gaat staan. Dus ik vind dit een hele moeilijke vraag.
Oké. Okay. En al, ja, een profielwerkstuk is ook een soort onderzoek. Maar als we zeggen, we hebben een groot project waar een student mee aan de slag gaat of een leerling mee aan de slag gaat en traditioneel zat daar een schriftelijk product aan vast. Hoe gaan we die toetsing dan zo vormgeven? Want we gooien wat leeruitkomsten en doelen weg. Hoef je niet meer te kunnen. Misschien anderen juist wel. Kan misschien, zeg je wel. Schrijven is superbelangrijk. Dat willen wij wel graag dat ze leren. De vorm een scriptie schrijven is kansloos. Maar we gaan wel inrichten dat je op sommige momenten zegt, je gaat nu gewoon een uur zitten. Je krijgt pen en papier en je schrijft gewoon 1 alinea en die wordt perfect.
Mm-hmm.
En daarna mag je naar buiten, mag je hem door ChatGPT laten schrijven. Vergelijk ze maar eens met elkaar. Daar gaan we gesprek over voeren, bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Dan heb je eigenlijk, probeer je toch nog iets te vangen. Wat je eerder ving met, als je een scriptie geschreven hebt, kan je vast wel schrijven. Ja, als je niet meer hoeft te doen. Als AI dat kan doen,
vind,
of niet
vind ik
doen,
een
hè?
Hele sterke. Dus wat je dan doet is, op het begin dat je de leerling of de student het zelf laat doen. Dus nog even helemaal die AI buiten beschouwing nemen. En dat moet je dan in een situatie doen waar je daar de controle over hebt. Dus wat je zegt, bijvoorbeeld pen en papier. Misschien kan je op de laptop doen en dan het internet uitzetten of iets dergelijks. Dus dat we eerst die leerling of student zelf laten nadenken. En dat pas in de volgende stap die AI erbij komt. Vind ik een hele logische opzet van onderwijs op dit moment.
Ja, mag ik? Want ik heb hier, ik ga je verschillende studiedagen over geven en ik heb dat nu ook in Amsterdam gedaan. Dus ik heb ook niet alle antwoorden. Ik heb wel manieren van denken daarover en ik wil eigenlijk twee dingen noemen.
Ja.
Eén is, ik denk dat een echte sleutel ligt bij de AI-vaardigheid van leerlingen. En dat bedoel ik niet puur instrumenteel, ik weet waar de knopjes zitten, maar ook hoe ga ik om, wat kan die AI voor mij betekenen? Dus ik noem nog een keer de kies-app, zeg maar, of de kiessystematiek, waarbij je bewust leert kiezen voor wel of niet AI inzet en op welke manier, welke rol geef je AI dan?
Mm-hmm.
Ga je er meer of minder van leren? Gaat het sneller? Wordt het beter? Dus die hele didactiek die erachter zit. En dat wil ik combineren met iets wat ze de two-lane policy of two-lane approach, twee sporen beleid noemen.
Ja.
Ik vond dat een hele interessante onderwijskundige insteek vanuit Australië.
Mm-hmm. Ook in Nederland. De NPulse heeft daarover uitgebracht.
Ja, maar dat hebben ze wel. Want dit is al uit 2025 of zelfs 2024 volgens mij. Dus okay. Volgens mij komt het model daaruit.
Mm-hmm.
En even kort door de bocht. Wat je eigenlijk daarmee doet, is je zegt, bepaalde dingen vinden wij zo belangrijk dat die AI-loos kunnen, dat een leerling of student daar gewoon over beschikt. Jij noemde bijvoorbeeld kritische houding ten opzichte van. Of misschien redeneervermogen, of lijnen zien, of ja. Argumenteren, of ja. Net wat je wil.
Bepaalde kennis kan natuurlijk ook.
Ja, schrijven kan zeker. Ook, kennis kan ook, maakt niet uit. Maar dat beperk je heel erg. En die toetsen maak je zo AI-proof als mogelijk. Helemaal AI-proof gaan niet worden. Maar je kan natuurlijk een kennistoets, je kan een mondeling gesprek. Daarmee kan je mm-hmm. in ieder geval in 2026 nog heus wel authentieke leereffecten meten, denk ik.
Eens.
Al het andere, en dat is echt het merendeel, richt je gewoon in het tweede spoor. Als wij accepteren dat AI gebruikt wordt. Sterker nog, wij gaan bemoedigen dat ze soms AI gebruiken, soms niet. En we leren ze, en dat is dan stap 1 van mijn kiesargument van zojuist. Wij leren ze systematisch bij alle opdrachten die ze doen. Eerst even zelf nadenken. Ga je dan AI wel of niet gebruiken? En welke rol geef je het dan? En als het klaar is, hoe word jij weer eigenaar van het product wat zojuist voor jou geleverd is? Of samen met jou geleverd is. En als je die systematiek maar vaak genoeg doet, krijgt iemand hopelijk ook de professionaliteit en een manier van denken om dat eigenlijk automatisch te gaan doen. Dus ik ben in het voorgesprek hiervan de diepte ingegaan en ik dacht, hey, wat ik miste in mijn denken is dat die AI-vaardigheid er ingestampt moet worden.
Mm-hmm.
De systematiek van mens, machine, mens, of net hoe je dat wil duiden, zeg maar. En ik vind dat die two-lane approach, of wat jij zegt, wat Impulse ook al een keer gezegd hebt, een paar datapuntjes, een paar punten in zo'n project waarvan je zegt, daar wil ik goddomme gewoon bij zijn. En nu moet Piet of Jan het gewoon laten zien. Liefst in de praktijk. Authentieke beroepssituatie. Al het andere gaan we ze gewoon vooral ondersteunen in, hey, let op. Wanneer zet je het wel of niet in? Hoe heb je dat gedaan? En wat die two-lane approach zijn, dat vond ik wel een mooie, is dat tweede spoor. Daar moet je niet proberen, zeg maar, te zitten op de oldschool toetsmanier van, dat moet jij doen en ik ga checken. Maar meer op de, hoe kan ik opdrachten zo formuleren, inclusief AI gebruiken, dat een student of leerling gemotiveerd is om dat ook te willen leren. Dus hoe kan je een mm-hmm. opdracht aantrekkelijk maken? En eerlijk gezegd, als ik me verplaats naar toen ik student of leerling was, als ik een opdracht kreeg, sommige dingen vond ik heel leuk en sommige dingen vond ik helemaal niet leuk. Als tegen mij was gezegd, je mag iets gaan onderzoeken en dan mag je zeker AI voor gebruiken, maar denk wel even na hoe. Maar ga dat in de praktijk maar doen, dan had ik waarschijnlijk best wel motivatie om dat te doen. Niet van niks die opleiding gekozen.
Mm-hmm.
En ik vind dat een heel mooi beeld, zeg maar. Dat is niet daarmee is het klaar, want het vergt een behoorlijk ontwerpproces. En het vergt vooral volgens mij een mindshift.
Ja.
Bij docenten.
Ja. Weet je wat ik heel moeilijk hier aan vind? Ik kan je helemaal volgaan, want er zijn maar twee lanes. We kunnen niet ergens tussenin nog komen, want we kunnen gewoon niet zien of iets AI door AI is gemaakt of niet. Wat ik heel moeilijk vind, is dat in de lane waar we heel veel gaan zitten, wordt er dus verondersteld dat je AI gebruikt. En AI is zo krachtig dat die bij zo'n beetje alles gaat helpen. En ik heb het gevoel dat die AI-vaardigheden dan zo belangrijk worden.
Mm-hmm.
Dat gaat zoveel veranderen. En dat is heel lastig, denk ik, voor leerlingen, voor studenten, maar ook voor docenten, want die moeten volledig bijblijven. En als ik dan kijk naar profielwerkstuk bijvoorbeeld van, hey, hoe zouden we dat dan anders gaan inrichten? Dan denk ik bijvoorbeeld, hey, ga maar eens een game maken bijvoorbeeld. Maar dat is in 2026 is dat weer heel anders dan 2027. Maar vind ik wel een hele mooie opdracht, die waarschijnlijk ook aansluit bij intrinsieke motivatie van studenten waar ze heel veel van kunnen leren.
Ja. Ja, ik zie dezelfde moeilijkheid. Ik zie geen andere oplossing.
Ik ook niet.
Maar ik zie wel, ik zou de verantwoordelijkheid wel vooral bij het onderwijs willen leggen. Moet er niet voor niks allemaal AI geletterd worden. Maar ik snap ook dat het een gigantische opdracht is. Gelukkig we hebben het nu over scripties en profielwerkstukken. Er zijn natuurlijk een hele hoop andere toetsvormen die wat minder kwetsbaar zijn. Ik werk bij de ALO. We zitten gewoon in de zaal en ze moeten ook bijvoorbeeld een vaardigheid laten zien. Heb ik weinig last van de AI, kan ik je vertellen. Heerlijk.
Ja.
Dus het is niet zo dat alles op zijn kop moet, maar de grotere projecten denk ik wel. En dat vergt gewoon dat docenten bij zijn. Inderdaad, dat is best wel een heftige boodschap, want misschien heb je daar gewoon wel helemaal geen zin in. En dan kan ik ook prima begrijpen dat je daar geen zin in hebt.
Zeker.
Dat wij enthousiast zijn over die toeltjes wil niet zeggen dat iedereen dat moet zijn.
Nee.
Dus het doet iets. Volgens mij begon het vandaag met de rol van de docent veranderd. Ja, dat noemden we even bij de pauze. Nou, dat is denk ik de spijker op zijn kop.
Ja, helemaal mee eens.
Wil je dat wel?
Ja, ja, en wat je nu zegt is van, hey, sommige docenten willen ook eigenlijk niet mee. En dat is dus wat je ook ziet. Ik zie echt best wel veel om me heen gebeuren. Is dat sommige mensen het helemaal proberen dicht te timmeren en alles van, nee, we gaan niet veranderen. En ja, ik denk dat dat een vrij kansloze missie is.
Ja, nou ja, dat is wat we al 2 of 3 jaar zien, zeg maar. En dat het een soort wapenwedloop is die je niet gaat winnen.
Maar heb je niet het gevoel dat die wapen echt keihard wordt aangegaan door docenten?
Jazeker. Nee, ik herken de reflex. Nee, absoluut. Ik herken ook wel realiteitszin bij veel docenten overigens. Hoor. Dus het is niet zo dat... Ik denk dat het een minderheid is. Maar dat toetsontwerp sowieso al heel taai is. En dat dat nu nog 3 keer zo taai is geworden, zeg maar. Dat helpt niet mee.
Ja.
Ik heb wel... Ik zou een positief willen eindigen. Ik heb het idee dat iedereen die wij tegenkomen, die in de webinarserie zit of die in workshop zitten, die er een beetje zo instaan in het begin. En dat is niet een neutrale groep, dat realiseer ik me ook heus wel. Maar goed, ik kom wel eens op workshops en dan moeten docenten daar gewoon zitten. Dus in zekere zin soms ook
zo
wel
is het
een
soms,
neutrale
ja.
werkgroep. Dat er weinig docenten uit een workshop gaan die even inzicht hebben gekregen en weten waar de knopjes zitten, die dan toch niet aangaan op dit thema. Dus ik denk dat er ook wel hoop is. Maar je moet wel toch een zekere... Nou, druk mag je nooit zeggen, maar je moet wel geconfronteerd worden, zeg maar, met ook de kansen die erin zitten.
Ja, mee eens.
Dat is een positief einde, toch?
Ja, mooi.
Dus we hoeven niet morgen allemaal een two-lane approach of net hoe je het ook inricht. Ik zou dat AI-ready denken vooral voorop zetten. En niet misschien hoef je niet meteen alles los te laten, maar je kunt best eens experimenteren. Of doe het eens met 1 klas of met een paar leerlingen of studenten. Ga eens kijken hoe dat werkt. Want ultieme relativering...
Kom maar op.
Je bent docent. Als je luistert, waarschijnlijk wij ook.
Mm-hmm.
Je hebt wel hoogstwaarschijnlijk het idee, als ik het niet toets, komt het niet goed. Ik kan je vertellen, als jij een halfjaartje ziek bent, verandert het niet zo heel veel in wat die leerling of student leert. Dus als jij een keer een experimentje doet en dat gaat mis, of ze leren daar toevallig minder omdat je niet goed aanpakt. Dus ik zou zeggen...
Het is helemaal relativering.
Dus ik zou zeggen, niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Ik ben voor